Goedenavond, broeders en zusters. Blij u allemaal weer in gezondheid te zien. Ik wilde vanavond beginnen met een volgend gedeelte te lezen uit Matteüs 13. Matteüs 13, ja. Een bekende hoofdstuk met zoveel gelijkenissen op een rij. We hebben vorige keer gehad over de eerste gelijkenis en feitelijk over het verschijnsel op zich, dat de Heer Jezus sprak in gelijkenissen of door gelijkenissen tot de scharen. En ik wil vanavond beginnen met u te lezen de tweede gelijkenis. Eigenlijk eerst de verklaring van de eerste gelijkenis. Dat is in Matteüs 13 vanaf vers 18. Daar staat: gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in de steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst, en in de tijd des oogsters zal ik tot de maaier zeggen: vergadert eerst dat onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Tot zover. Zoals gezegd, we hebben de vorige keer stilgestaan bij het verschijnsel dat de Heer Jezus zomaar ineens begon te spreken tot het volk Israël in gelijkenissen. En we hebben gezien, ik kan daar niet meer uitgebreid op ingaan nu, maar we hebben gezien dat de Heer Jezus dat deed in feite enkel en alleen om een profetie te vervullen. Meer doel zat er niet achter. Duidelijk moet in ieder geval zijn dat gelijkenissen op zich bepaald niet de functie hebben om bepaalde dingen te verklaren. Daar zijn twee eenvoudige redenen voor. De eerste is dat de Heer Jezus zelf zegt dat het is om iets te verbergen en dus niet om iets te verklaren. Dat hebben we vorige keer gelezen. En de andere reden is nog veel eenvoudiger. Dat is die dat de gelijkenissen gewoonlijk gevolgd worden door een verklaring. Als een gelijkenis dus dient om iets te verklaren, waarom moet dan een gelijkenis zelf verklaard worden? Een verklaring hoeft immers niet verklaard te worden. En het bijzondere is dat deze gelijkenis, in ieder geval de twee eerste gelijkenissen die de Heer Jezus hier spreekt, gevolgd worden door een verklaring. Die gelijkenis van de zaaier, die we vorige keer gelezen hebben, daarvan hebben we nu zojuist de verklaring gelezen, vanaf vers 18 tot en met vers 23. En het is bepaald een heel eenvoudige. Daarna volgt de gelijkenis die we nu ook gelezen hebben, die van het onkruid, vanaf vers 24 tot en met 30. En ook die gelijkenis wordt uiteindelijk gevolgd door een verklaring, die volgt namelijk vanaf vers 36. Vers 36 tot en met 43. Waar we de verklaring vinden van de gelijkenis van het onkruid. Gelijkenissen dienen dus niet om iets te verklaren, gelijkenissen dienen om iets te verbergen, zegt de Heer Jezus. We hebben dat vorige keer gezien, dat stond in vers 11. Op de vraag waarom de Heer Jezus door gelijkenissen sprak, antwoordde de Heer zeggende, omdat het u, de discipelen, dus gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar dien, de schare tot wie hij die gelijkenissen sprak, dien is het niet gegeven, staat er. En dat staat hier, maar u vindt het ook in Marcus 4 vers 11, Lucas 8 vers 10, het wordt namelijk gewoon herhaald. Steeds weer gezegd dat gelijkenissen gesproken worden om bepaalde dingen te verbergen. De Heer spreekt in gelijkenissen over één bepaald onderwerp, dat is een antwoord, dat is het antwoord wat hij gaf. Hij zegt op de vraag waarom spreekt gij door gelijkenissen, zegt hij, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar hen, of die, is het niet gegeven, waaruit volgt dat de gelijkenissen dus gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En waarom in gelijkenissen? Eenvoudig omdat het voor die mensen tot wie het gezegd werd, verborgen moest blijven. En de volgende vraag is, maar waarom vertelt hij die gelijkenissen dan? En er is simpelweg het antwoord wat de Heer geeft. Ik spreek tot hen door gelijkenissen, want in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Wel nu, heel eenvoudig is het, dat wanneer Israël, de schare tot wie de Heer Jezus in gelijkenissen sprak, als Israël haar Messias geaccepteerd had, als Israël tot geloof was gekomen in de Heer Jezus Christus, als de Messias Gods, als de Messias die door de God zelf gezonden was, in overeenstemming met de Oud-Testamentische schriften en profetieën, dan zou het zo geweest zijn, hoe hypothetisch het dan ook is, dan zou het zo geweest zijn dat de Heer Jezus zijn koninkrijk over Israël zou hebben opgericht. Of nog anders gezegd, dan zou hij het beloofde koninkrijk, zijn beloofde koninkrijk, aan Israël en over Israël geopenbaard hebben. Dat is wat altijd aan Israël gepredikt is. En wat ook later nog aan Israël gepredikt werd. Het was precies de prediking van de apostel Petrus, bijvoorbeeld op de Pinksterdag. Het was niet wat anders hoor. Het predikte precies dit. Dat als Israël, gij mannen van Judea, gij mannen van Jeruzalem, gij Joodse mannen. Zo spreekt hij hun toe. En hij wijst hen op de Heer Jezus. Hij zegt, deze is geworden tot een Christus. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dat is de Christus. Hij zegt, en deze moet de hemel ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waardoor gesproken is door de profeten van ouds. Dat betekent gewoon dat de Heer naar de hemel zou gaan in afwachting van de bekering van Israël. En wanneer Israël zich zou bekeren, dan zou hij komen uit de hemel om zijn koninkrijk aan Israël te openbaren. Dat is Bijbelse boodschap, maar het is in overeenstemming met elke oud-testamentische profetie. Maar het punt is, Israël is niet tot geloof gekomen. Tot verdriet van alle apostelen. En tot verwarring soms ook van sommige apostelen, met name van de apostel Petrus. Want de situatie die we vandaag de dag kennen, is in wezen nog niks veranderd. Er is geen andere boodschap meer gekomen van God, tenminste in principe niet. Er is geen toelichting opgekomen, er is geen wijziging in de plannen gekomen. Het punt is dat we tot vandaag aan de dag nog steeds leven in afwachting van de bekering van Israël op dat moment de Heere Jezus Christus zijn Messiaanse koninkrijk aan Israël zou openbaren en vervolgens, maar dat ligt daarna, aan de andere volkeren. Maar het begint bij Israël. Daar wachten we nog op. Het zijn alle apostelen en met name dan ook de apostel Paulus die hierop wijst dat het dus noodzakelijk is om het evangelie te prediken aan Israël. Want het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek, dat was toen zo. En het is nu nog net zo waar. Ik wil niet zeggen het is nog meer waar dan toen, dat is natuurlijk niet zo. Het blijft net zo goed waar. Er is niks in veranderd. Alle oud-testamentische profetieën spreken tot Israël en zeggen dat Israël zich moet bekeren tot de Heere. En wie wou zeggen dat het vandaag veranderd is? Er zijn er die dat zeggen. Er zijn er die zeggen dat het nou niet meer hoeft. Dat het nou wel vanzelf zal komen. Dat de Heer het zelf zo vanzelf wel zal doen. Maar het is niet zo. Het is altijd zo geweest en er is niks veranderd. Het is altijd zo geweest dat Israël gezegend zou worden op grond van geloof. Israël is niet tot geloof gekomen. Israël is niet tot bekering gekomen. Tot vandaag aan de dag helaas niet. En het punt is nu dat sinds de opstanding van Christus was daar de koning. Was daar de Messias. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, zei Petrus. Deze is opgewekt. Hij leeft. En hij haalt oud-testamentische schriftplaatsen aan, met name dan psalmen, waarin staat dat de Messias inderdaad zou sterven en opstaan. Datzelfde Handelingen 2, hoor. Petrus predikt gewoon vanuit de schrift, de schrift voor zover hij had. En hij zegt, kijk, het is in overeenstemming met de schrift. Deze Jezus heeft gij gekruisigd, maar hij is opgewekt. En hij is nu in de hemel en hij wacht op jullie bekering. En hij roept hen op, Israëlitische mannen en gij mannen van Judea. En de boodschap wordt gepredikt waar anders dan in Jeruzalem. Het is een duidelijke, ik hoorde laatst iemand zeggen, wiens naam ik niet zal noemen omdat de broeder Albert Raammaker was. Maar die zei, het is een duidelijke zaak als je dat boek Handelingen leest, dat geen van de apostelen ook maar een moment erover gepeinst heeft om het evangelie te brengen buiten Israël. En daar waren ze niet mee fout, dat is precies juist. Die 12 apostelen, want daar heb ik het over, die brachten de boodschap aan Israël, opdat Israël zich zou bekeren en opdat het koninkrijk van Christus terstond aan Israël zou openbaar worden. En het gebeurde niet, want Israël bekeerde zich niet. En dan moet ik ineens denken aan Lucas 19, waar we dan lezen, daar staat er dat de Heer Jezus voegde daarbij een gelijkenis, omdat zij, de apostelen, de discipelen toen nog, dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Zij dachten niet dat het koninkrijk terstond zou komen, daar ging het niet om. Zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. En de Heer vertelt daarom een gelijkenis. Begrijpt u wel? Want de gelijkenissen spreken niet over het koninkrijk wat geopenbaard is of zal worden. De gelijkenissen spreken over het koninkrijk dat er is, maar niet geopenbaard, doch verborgen. Want iets wat niet geopenbaard is, dat is verborgen. Daar gaat het om. En het boek Openbaring spreekt dan ook inderdaad over de openbaring van Jezus Christus, over de openbaring van de Heer Jezus Christus als de koning, de eerste en de laatste, de alfa en de omega, de koning der koningen, de Heer der heren. Die dan geopenbaard zal worden in de toekomst, maar die nu verborgen is. En omdat hij de koning is van zijn eigen koninkrijk, is zijn koninkrijk verborgen. En daarover spreken de gelijkenissen. Die spreken over het verschijnsel dat er weliswaar een koninkrijk is, maar niet geopenbaard in de wereld, doch verborgen in Christus. En voor zover wij deel uitmaken als gelovigen van het koninkrijk van God, of het koninkrijk van Christus, of het koninkrijk der hemel, ik kan me niet schelen hoe het noemt. Voor zover wij daarvan deel uitmaken, is dat wel waar, maar hebben wij deel aan een verborgen koninkrijk, wat niet geopenbaard is in de wereld, en waarvan het ook helemaal niet de bedoeling is dat het geopenbaard wordt in de wereld. En die laatste opmerking mag u opschrijven, want dat is er één. Dat koninkrijk is niet geopenbaard in de wereld, dat weten wij best. Wij klagen steen en been dat de wereld Christus niet kent. En dat het christendom in de wereld niet geaccepteerd wordt. Laat ik u nou vertellen dat het zo hoort. Dat helemaal Gods bedoeling ook niet is dat dat zal gebeuren. Niet voor deze tijd. Wat Gods bedoeling is dat Israël tot bekering komt, waarna de Heer vervolgens zijn koninkrijk op aarde zal openbaren, al was het maar omdat de koning zal geopenbaard worden dan op aarde. Want de 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Zo gaat dat. En zolang Christus verborgen is en verworpen is, beide zijn waar, zolang zijn wij als gelovigen die in Christus zijn, met Christus verborgen en dus verworpen. En de apostel Johannes heeft dat heel goed geleerd. Die zegt, geliefden, de wereld kent ons niet, Niet omdat we niet goed ons best doen, niet omdat we het ze niet vertellen, niet omdat we in ons leven demonstreren dat we kinderen God zijn. Want nee, hij zegt, de wereld kent ons niet, omdat de wereld hem niet kent. Pas wanneer de wereld Christus erkent, zal de wereld ons erkennen. En dan moet ik u zeggen, dat gebeurt niet tijdens ons leven hier op aarde. Want de wereld zal Christus pas kennen en herkennen en erkennen bij zijn wederkomst. Maar vergis u niet, zijn wederkomst vindt plaats nadat wij eerst naar huis gegaan zijn. De Heer Jezus zal zich als de koning openbaren nadat wij eerst hem tegemoet zullen gegaan zijn in de lucht. Wij zullen een verborgen, voor de wereld verborgen, ontmoeting hebben met Christus. Want zo hoort dat, uiteraard. En pas daarna zal hij op aarde verschijnen, maar een van de meest tragische dingen, dat is dat de Heer vervolgens Israël tot gehoorzaamheid en tot bekering zal dwingen. Zoals hij dat ook in het verleden gedaan heeft. Oudtestamentische geschiedenis. De diverse ballingschappen, de oordelen. Denkt u eens aan de geschiedenis van de Richteren bijvoorbeeld. Elke keer weer de Filistijnen en de Moabieten en hoe ze allemaal maar heten mogen. En later de Assyriërs. En later nog later de Babyloniërs. En daartussendoor nog hele andere benden met Edomieten en weet ik veel allemaal wat voor vijanden. En Egypte niet te vergeten. God dwingt Israël zich te bekeren tot de Heer. Israël heeft niet gewild. En ondanks de boodschap van de profeet, ondanks de boodschap van de richter en ondanks die van de koningen, heeft de Heer uiteindelijk zijn zoon gezonden. Daar ben ik weer een gelijkenis aan het verklaren. Uiteindelijk zond de Heer zijn zoon. En hij zegt, deze zullen zij ontzien, maar ze namen hem en ze doden hem. En zo heeft God in deze laatste dagen, zegt Paulus, tot ons gesproken, door of in de zoon. Maar hij is gestorven en begraven en opgewekt, zegt Paulus. En die is nu onze hoge priester in de hemel. Maar het neemt niet weg dat al die tijd dezelfde boodschap geklonken heeft. En al die tijd aan Israël gezegd is, denk erom, God zal de heidenen verzamelen ten strijde tegen Israël. En dan laat ik u nou mogen vertellen, of moeten vertellen, dat het ook vandaag gebeurt. Het wordt alleen maar erger. Dat vind ik niet fijn. Daar ben ik niet trots op om dat te moeten zeggen. Daarbij bloedt mijn hart, maar waar het om gaat is dat het gebeurt. Want het koninkrijk van Christus wordt geopenbaard straks, doordat de Heer in overeenstemming met zijn woord Israël tot bekering dwingt. Want al 3.500 jaar heeft het niet gewild. En laat ik u dit vertellen, de mensheid zelf is veel ouder dan die 3.500 jaar van Israël en de mensheid heeft ook nooit gewild. Joden niet, Israëlieten niet, heidenen ook niet. De Heer kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend, staat er. En hij kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem ook niet aangenomen. Nee, zo is het. Maar degene die hem aangenomen hebben, dat zijn wij. Johannes 1. En wij hebben macht ontvangen, inderdaad, om kinderen Gods te zijn. Daar gaat het om. Waar we nou mee te maken hebben, is met een koninkrijk dat verborgen is en wat in de toekomst geopenbaard zal worden op aarde. En ik heb niet zo geweldig veel tijd om dat uit te leggen, maar het punt is dat die periode waarin het koninkrijk verborgen is, die duurt nu, daar leven wij in. En ik heb al gezegd, wij maken deel uit van het koninkrijk, maar ik moet meteen zeggen, in zijn verborgen vorm. Als we praten over een geopenbaard koninkrijk hier op aarde, dan zeg ik, daar maken we geen deel van uit, want dat bestaat trouwens ook helemaal niet. Dan zeggen we, uw koninkrijk komen. Dat is een erkenning van dat het er nog niet is. Tenminste hier niet. Het koninkrijk is er wel, maar in de hemel. Niet hier. En als wij in dat koninkrijk zijn, kan dat alleen omdat wij daar zijn, in de hemel en niet hier. En dat heeft consequenties ook voor ons praktische leven uiteraard. Wel, die verborgenheid, de tijd waarin het koninkrijk verborgen is, die is dus feitelijk begonnen, laten we zeggen, sinds de opstanding van Christus. Of beter gezegd, vanaf de hemelvaart van Christus, wat een heel demonstratieve gebeurtenis was, waarbij de Heer zich demonstratief zichtbaar terugtrok in de hemel, waarbij gezegd werd, deze Jezus zal al zo wederkeren. Dat is de betekenis van hemelvaartsdag. En de christenheid gedenkt hem nog wel, dat wil zeggen, we hebben een dag vrij, maar niemand weet wat het betekent hoor, hemelvaartsdag. Dat betekent dat we deel uitmaken van een verborgen koninkrijk. Maar dat willen we liever niet en daarom vergeten we het. Zo gaat het. Maar goed, dat koninkrijk is verborgen in Christus in de hemel, maar dat duurt niet alleen in de dagen waarin wij leven, niet alleen de dagen waarin de gemeente op aarde is, waarin de gemeente vergaderd wordt uit de volkeren. Het punt is namelijk dat die verborgenheid voortduurt totdat het koninkrijk op aarde geopenbaard is. Let wel, niet tot het op aarde geopenbaard wordt, maar totdat het op aarde geopenbaard is. Die verborgenheid van dat koninkrijk duurt dan ook inderdaad niet tot aan de opname van de gemeente, want het lijkt mij een heel duidelijke zaak dat wanneer wij als gemeente van de aarde worden weggenomen, de Heer tegemoet in de lucht, dat er dan in ieder geval geen sprake meer is van een koninkrijk van Christus op aarde. Wat we er dan ook onder verstaan. Als de gelovigen van de aarde verdwijnen, is er niks over. Dat betekent dat als ooit het koninkrijk dan verborgen was, dan is het op het moment dat de gemeente is opgenomen. Zie? Dus die verborgenheid duurt dan in ieder geval nog voort. En daarna, dus heel logisch natuurlijk, daarna worden dan ook op aarde geplaatst twee getuigen. Beginnende bij Jeruzalem, uiteraard, waar anders. Er moeten wel twee getuigen geplaatst worden, want ze waren allemaal weg. Wij zijn weg. Er komen twee getuigen die in het Oude Testament aangekondigd worden, zelfs al. In Zacharia bijvoorbeeld. Die komen op aarde en zullen daar geplaatst worden in Jeruzalem, zullen daar het evangelie prediken aan Israël. Terwijl het koninkrijk er nog steeds niet is en dus verborgen is. En nog voor de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg. En wat u goed moet begrijpen is dat die verborgenheid dus niet alleen in onze dagen van de gemeente bestaat, maar dat die verborgenheid van het koninkrijk voortduurt tot na de opname van de gemeente en pas ophoudt wanneer het koninkrijk geopenbaard is. En dat is pas wanneer het koninkrijk van Christus gevestigd is over de gehele aarde en Satan gebonden wordt. Dat wil zeggen, die verborgenheid van het koninkrijk duurt feitelijk tot aan het precieze begin van het zogenaamd duizendjarig rijk. Totdat iedereen die op dat moment op aarde leeft een gelovige is. De ongelovigen zijn trouwens van de aarde weggenomen dan, we zullen dat ook lezen in deze gelijkenis. En wanneer ook zelfs Satan van de aarde is weggenomen, want Satan wordt straks op de aarde geworpen, maar zal zelfs van de aarde weer worden weggenomen. En pas als dat gebeurt, dus wanneer er geen vijandelijke macht meer is op de aarde, pas dan is het koninkrijk geopenbaard en pas dan is alle verborgenheid Gods vervuld. En dan citeer ik letterlijk uit Openbaring 11, ik heb geen, of 10 en 11. Ik heb geen tijd om daar naartoe te gaan, want ik blijf liever even bij Matteüs 13 hier. Want wanneer we deze gelijkenissen lezen, moeten we dus niet op voorhand zeggen, het gaat over ons. En in ieder geval is het een duidelijke zaak dat het grootste gedeelte van de schrift niet over ons gaat. U moet goed begrijpen dat als God zich openbaart, als God schrijft, in de eerste plaats natuurlijk als God spreekt, maar vervolgens ook als het opgeschreven wordt, dan doet God dat in de eerste plaats omdat hij daar zelf belang bij heeft. En waar dacht u dat hij over zou schrijven? Over precies hetzelfde waar u waarschijnlijk over zou schrijven als u gaat schrijven. Over uzelf. Dat is wat God doet. Als hij schrijft, schrijft hij over zichzelf. God openbaart zichzelf. In de schrift. Of in de persoon van de Heer Jezus. Dat is nog hetzelfde ook, want beide is het woord. Hè? God openbaart zich in het woord. En waar het om gaat nu, is dat God deze dingen openbaart, dingen schrijft in het woord, aan verschillende mensen, aan verschillende volkeren, in verschillende tijden. De heel duidelijke zaak is dat het Oude Testament, voor zover het een directe opdracht aan de mens bevat, een opdracht is die in ieder geval niet aan ons gegeven is. Dat wil niet zeggen dat we er niet uit leren. Ik wil ook niet zeggen dat het niet ter onze lering geschreven is. Ik wil alleen maar zeggen dat het geen opdrachten zijn geweest die aan ons gegeven werden. En dat weet ik wel, er zijn altijd mensen die dan de neiging hebben op te springen. Maar moeten we even beginnen dan? Ik ben de Heer, uw God, die je uit Egypte land hebt uitgeleid. Wie is hier ooit in Egypte geweest? Van u? Nee, nou, dan zijn we al gauw klaar natuurlijk. Maar dan nemen we het Nieuwe Testament. Nemen we ook het Matthäus Evangelie. Indien uw oog u ergert, ruk het uit en werp het van u. Dan zegt men, ja, dat is oud-testamentisch. Nou, dat is misschien zo, maar het staat wel in het Nieuwe Testament in ieder geval. In een van de evangeliën. En er staan meer dingen in. Er staat een bekende zendingsopdracht in het Matthäus Evangelie. Die zegt tot de apostelen, tot de discipelen toen nog, dat ze uit moeten gaan om het evangelie te prediken. Prediken Koninkrijk Gods en zo. Maar er staat uitdrukkelijk niet naar de heidenen. Daar is niet voor. Ze mochten alleen gaan naar de verloren schapen van het huis Israël. Ze niet naar de heidenen. Kijk, en dan kunt u, ja, dan kunt het niet met me eens zijn misschien. Maar dan is toch de vraag, waarom gaan wij dan wel naar de heidenen? En bovendien, wij zijn heidenen. Waarom is dan het evangelie ooit aan ons gepredikt? Nou, dat is heel eenvoudig. Omdat die zendingsopdracht helemaal niks te maken heeft met de tijd waarin wij nu leven. Toch? Dat is de enige conclusie die je trekken kunt. Ja, u moet niet van me verwachten dat ik nou precies ga vertellen hoe het dan wel allemaal zit. Maar waar het om gaat is dat we ons moeten realiseren dat de schrift niet helemaal zomaar rechtstreeks tot ons gericht is. Wel voor ons tot lering en ter inzage, maar daarom nog niet een opdracht. Want dan weet ik hele rijen opdrachten te noemen die zo zonder meer tegenstrijdig zijn. Gaat uit in de gehele wereld. Ja, ja. Maar er wordt meteen gezegd, een van diezelfde dagen, en niet uitgaan, in Jeruzalem blijven. Tot dezelfde mensen, door de Heer aan zijn discipelen. Wat moesten ze nou? Heeft een verschillende achtergrond, verschillend verband. Nou, en zo is het ook met deze gelijkenissen. Die gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat wil niet zeggen dat het dus over ons gaat. Dat wil alleen zeggen dat het zou kunnen dat het over ons gaat. Omdat wij leven in de tijd waarin het koninkrijk verborgen is. Maar aangezien ook na de opname van de gemeente dat koninkrijk nog verborgen is, betekent het dus ook dat die gelijkenissen ook heel goed kunnen gaan over situaties die zullen bestaan nadat de gemeente al weg is. En dat is precies het geval. En we zullen dat ook zien. Want het wordt uiteraard wel degelijk in deze gelijkenissen ook gezegd. In de eerste plaats, om met die eerste gelijkenis te beginnen, dat is een heel eenvoudige, die zult u allemaal wel eens gehoord hebben. En dus hebt u allemaal wel eens een toespraak over gehoord. Ook over dat zaad wat op verschillende plaatsen valt en waar het over het algemeen slecht mee afloopt. Toch? Ja, en daar kun je op heel verschillende manieren over praten natuurlijk, over zo'n gelijkenis. Maar laten we dat maar niet doen, laat ik het maar eenvoudig samenvatten, want de bestrekking ervan is toch voor iedereen duidelijk. Het gaat erom dat inderdaad zaad gezaaid wordt, namelijk dat zaad wordt genoemd in vers 19 het woord des koninkrijks. Let wel, dat zaad is niet het evangelie, dat staat er tenminste niet. Het wordt uitdrukkelijk genoemd het woord des koninkrijks, niet het woord van God, niet het woord Gods, maar het woord des koninkrijks. Kijk, het is een evangelie, het is een woord van God, maar er wordt gezegd, het is woord des koninkrijks. Het is niet alle woord van God, het is een heel speciaal woord, een boodschap, natuurlijk van God afkomstig, dat is degene die zaait, zal ik maar zeggen. Maar het is een woord met betrekking tot het koninkrijk. Een woord wat handelt over dat koninkrijk van Christus wat gevestigd zou moeten worden op aarde. Eigenlijk in de hele schepping dus. Daarover gaat het. En over die boodschap alleen. En dan wordt er gezegd dat woord dat valt, bijvoorbeeld staat er, vers 19, er staat, als iemand het woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, ze komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Want merkwaardige wijze, er komt wel eens zaad terecht op een plek waar het helemaal niet zou moeten liggen. Hè? Ja, vraag me niet waarom, dat staat gewoon in de schrift. Er staat gewoon dat het valt langs de weg. Het wordt kennelijk gewoon overal gezaaid. Dat is hoogst ongebruikelijk natuurlijk. Want wij zouden zeggen, je moet een goed stuk land opzoeken en zuinig zijn met dat zaad. He? Maar het komt zelfs langs de weg terecht, wordt kennelijk overal maar neergegooid. En het komt langs de weg terecht en dan wordt het opgepikt door de vogels. Dat was het, de vogelen des hemels kwamen en aten datzelfde op, zegt vers 4. En de verklaring is simpel, er staat gewoon, dat is als iemand het woord des koninkrijks hoort en niet verstaat. Let wel, niet verstaat. Wanneer je het niet begrijpt. Dat is wat er staat, hè. Wanneer je dat woord niet begrijpt. Zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Maakt u zich dus niet ongerust. Voor een woord. Wees niet bang dat de boze komt en die, dat het weghaalt. Want dat gebeurt alleen wanneer u het niet verstaat. En daarom is het van groot belang te verstaan wat wij lezen. Weet u nog, Filippus, bij de kamerling. Die kamerling die las uit de rollen van Jesaja. En hem werd gevraagd, verstaat gij wat gij leest? Daar ging het maar om. Begrijp je het ook? En als je het niet begrijpt, ja, dan heeft het geen uitwerking, uiteraard. Daarom is het van belang dat het woord van God verklaard wordt. Toegelicht wordt eventueel. Dat als mensen vragen hebben, dat we antwoorden kunnen geven. En andersom, wanneer wij vragen hebben, dat we zien dat we een antwoord krijgen. En vergis u niet, dan kun je natuurlijk een hele discussie opbouwen over, ja, maar ik kan nooit iemand vinden die antwoorden geeft. Nou, dat komt wel eens meevallen, toch. Weet u wat het is? De schrift zegt, wie zoekt zal vinden. Als je een antwoord wil, als je dingen niet verstaat, als je een antwoord werkelijk wil, als je begrijpen wil, dan gebeurt het ook wel. Dan komt de boze niet om het weg te pikken. Echt niet, dat gebeurt niet. Als je een antwoord zoekt, als je eerlijk het woord wil begrijpen, dan zul je dat ook. Wij moeten het wel willen. Ik ken ook mensen die vragen, dat vergeten ze, maar die vragen nogal eens een paar keer dezelfde vragen. Zijn ze het vergeten, komen ze na verloop van tijd weer bij me, komen ze dezelfde vraag stellen. Weet u waarom? Weet u waarom? Omdat ze het niet geloven. Omdat ze het antwoord niet aanstaat. En dan proberen ze het bij iedereen. En dan komen ze wel eens bij je terug, want dan vergeten ze natuurlijk dat ze al bij je geweest zijn. Ze zoeken een antwoord wat hun gevalt. Wat ze wel zien zitten. Er zijn mensen die hebben een hele familie die ongelovig is. En die willen graag horen dat uiteindelijk ieder mens vanzelf behouden wordt. Al was het dan ook nadat hij de straf op de zonde gedragen heeft. Ja, leert men. Of al was het ook doordat de ongelovigen gewoon definitief verwijderd worden. Dat wil zeggen, ophouden te bestaan. Omdat men liever niet gelooft dat die mensen die men in gedachten heeft inderdaad voor altijd durend in de poel des vuurs geworpen zullen worden. En daarom komt men vragen. Er komt men redeneren, discussiëren. Maar het heeft geen zin. Er is geen ander antwoord. Eén ding weet ik. Als we zulke mensen kennen en als we er werkelijk ons zorgen over maken, dan dacht ik dat het tijd werd om ze het evangelie te brengen. Ik zeg, als we ons daar zorgen over maken, wordt het tijd om ze het evangelie te brengen. Maar niet om ons te bedriegen met dingen die onbijbels zijn. Daar gaat het maar om. Want wie zoekt, wie een antwoord zoekt, zal het vinden en zal het alleen moeten geloven. En zo niet, en zo iemand de dingen niet verstaat of zelfs niet verstaan wil, want dat is in wezen precies hetzelfde natuurlijk, dan staat er, komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. En echt, ik kan de getuigen, dat gebeurt ook. Dat heb ik ook wel gehad. Dat ik dingen niet begreep, dingen in de schrift tegenkwam. Of in andere boeken, commentaren of zo, hè? Bijbelverklaring, dat ik het niet begreep. Dan denk ik, nou ja, zitten. En dan ben je het kwijt. Is het zoek. En dan soms heb ik het wel gehad, dan kwam ik het veel later, kwam ik het weer tegen. Maar nou zelf, in de schrift, in de Bijbel. En dan bleek achteraf dat ik dat al veel eerder gehoord had, of veel eerder gezien had, maar het niet begrepen had. En dan ben je het weer kwijt, dan flipt het je uit de vingers, kun je het niet vasthouden. Dan zeg je, hoe was dat ook weer? Dan ben je het kwijt. Maar van belang is dat je de dingen begrijpt en dan heb je ze. Zie? Dat is echt waar. Sommige mensen denken dat ik een heel goed geheugen heb, omdat ik me zo opspuit van dit staat hier en dat staat daar, en dit hoort daarbij en dat hoort daar. Dat is helemaal niet waar hoor. Ik heb een vreselijk slecht geheugen, dat is eerlijk waar. Ik moet alles opschrijven, want dan ben ik het kwijt. Maar dat ik het op kan spuiten, komt omdat ik het begrijp. Tenminste, die indruk heb ik dan zelf. En als je dan ergens begint, nou, dan kun je dat zo verder doorvertellen. Dus je weet hoe het in elkaar zit. Dus je dat geleerd hebt, dus je de samenhangen kent. Dan kun je waar je ook begint, zo weer de draad oppakken en het weer vertellen. Niet omdat je geheugen zo goed is, maar omdat het er vast in zit. En dan raak je dat niet meer kwijt. Daar doet ook niemand wat aan. Want als het allemaal losse puzzelstukjes zouden zijn, dan ben je er zo één kwijt. Maar als ze allemaal aan elkaar liggen, als het een verband zit, dan kan niemand er meer aankomen. Als het klopt. Als het een prachtige plaat is die aan elkaar ligt, zal ik maar zeggen. Nou ja, wat wil de boze dan, de duivel, de boze staat hier. Wat wil die er dan tegenin brengen? Wat wil die weghalen? Dat kan helemaal niet. Dat ligt vast, omdat het een onderdeel is van het grote geheel. En dat is wat ik propageer, dat we begrip zullen vormen van de Bijbel, van het woord van God als geheel, van de samenhang van de dingen die God in zijn woord ook aan ons heeft willen openbaren. Daar gaat het om. En dan raak je het niet kwijt, maar dan heb je het vast, want dat is je eigendom. Dat is één. Een ander punt is dat er staat in vers 20, maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd en als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Nadat we eerst gezien hebben de vijand van het zaad, namelijk de duivel, Satan zelf, krijgen we nu een tweede vijand genoemd. Hier. En dat is uiteraard, dat is niet de duivel, maar dat is de natuurlijke mens. Dat is het vlees. Hier staat, die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Dat wil zeggen, dat is een boodschap die in de mens wortel schiet, die aankomt. Maar dan staat er, doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. Dat wil zeggen, het groeit niet door. Het komt er wel in en men is misschien enthousiast om het woord dat bijvoorbeeld de Heer zijn koninkrijk op aarde zal oprichten in de toekomst, want over dat woord gaat het. Dan kan men enthousiast zijn en zeggen, ja, deze derde koninkrijken die we nou kennen, dat is eigenlijk ook maar niks. Wat is nou mooier dan dat God zelf, de schepper zelf, zijn eigen koninkrijk op aarde ligt, lijkt me geweldig. Dat is mooi. Ja, meestal zeggen we, dat leren ze bij ons in de kerk niet. Ja, dat kan ik niet helpen natuurlijk. He? Daar heb ik u ook niet naartoe gestuurd eigenlijk, dacht ik. Begrijpt u wel? Dus dat is niet een echt argument. Het moet mooi zijn, maar waar het nou om gaat is, dat dat op zich niet voldoende is wanneer het niet in ons doorwerkt. Wanneer het geen wortel schiet, zo'n boodschap. Je moet diepgang krijgen. Want neem me niet kwalijk, als je iemand iets nieuws vertelt en dan reageert meteen enthousiast van dat is het. Dan zeg ik, nou dat is leuk. Maar dan moet ik volgende week maar eens terugkomen en kijken of het nog zo is. Want je loopt groot risico dat er morgen iemand komt die precies het tegenovergestelde gaat staan te vertellen. En dat men dan ook zegt, zo is het. Dat is mooi. En mensen merken het soms zelf niet eens. Dat is echt waar, dat gebeurt. Dat hou je niet voor mogelijk misschien, maar dat gebeurt echt. Dat die mensen zijn makkelijk te overtuigen, makkelijk op sleeptouw te nemen. Maar als je ze loslaat, neemt een ander ze mee op sleeptouw. Dat is de moeilijkheid, dat is ook de tragiek van laten we zeggen, de pastor, zoals het zo mooi met een mooi woord heet tegenwoordig, hè, voor iemand die zorg draagt voor broeders en zusters binnen een gemeente of binnen een gemeenschap, kan me niet schelen hoe. Hè. Er zijn er altijd bij waar je constant achteraan moet lopen. Want als jij het niet doet, doet een ander het. Ja, zo gaat het. En dat is jammer, want het hoort niet zo natuurlijk. Maar soms is het noodzakelijk. Dat is de zwakheid van de oude mens. Daar kun je ook weinig aan doen. Helaas, dat is nu een keer zo. Die mensen zijn gewoon zo. Die hebben geen vastigheid in hun leven. Ze zijn makkelijk te overtuigen van het een en makkelijk te overtuigen van het tegendeel. En die worden bewogen door alle wind van leer zonder vastigheid. Die hebben het nodig om constant steeds weer opnieuw met dat woord in contact gebracht te worden. En daar is hulp voor nodig. Dat is echt zo. Daar kan ik ook niks aan veranderen. Dat is die vijand is niet de Satan in dat geval. Die vijand is simpelweg het oude menselijke leven. Het vlees. Het heeft geen wortel in zich. Want dat geldt niet alleen voor het woord des koninkrijks, zoals het hier heet, maar dat geldt in feite voor elk woord. Want er lopen nou eenmaal mensen rond, dat weet u net zo goed als ik, waar je wel leuk mee kunt praten, maar waar je niet van op aan kunt. Die mooi kunnen praten, die het roerend met je eens zijn, morgen alles vergeten zijn. Of met wie je vandaag een afspraak maakt van het komt best in orde en morgen zijn ze het kwijt. Dat komt voor. Dan kunnen ze vaak niet eens verwijten. Want zo zijn ze. Ja, het is jammer, maar helaas. Hè? Dat is met die boodschap ook. Dat moet constant weer erin gestampt worden, zal ik haar zeggen. Hè? Er moet even begeleiding nodig en is dat er niet. Ja, dan komt er niks van terecht. En vandaar dat we geacht worden als christenen met elkaar samen op te trekken. En we worden geacht dat de sterken de zwakkeren dragen. Dat we elkaar aansporen, aanmoedigen en vermanen en vertroosten, hoe dat maar heten mag. Dat we op elkaar letten. Daar is dat voor. Om de zwakheid van de oude mens, van het vlees, te hulp te komen. Dat is een tweede vijand die er staat tegenover het woord in het algemeen. En er wordt nog een derde genoemd, dat is in vers 22. Er staat, en die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Dat is een derde vijand die genoemd wordt. En die derde vijand is feitelijk de wereld, staat er hier in mijn oude vertaling. Maar het is, ja, eigenlijk zou ik moeten zeggen, deze tegenwoordige eeuw. Het woord wereld hier is het Griekse woord aion. En dat betekent zoveel als inderdaad een bepaalde tijd. De eeuw eigenlijk, je zou het met eeuw kunnen vertalen, soms gebeurt dat ook. Maar het is de wereld, niet de wereld als schepping, maar de wereld zoals die vandaag aan de dag bestaat. Eigenlijk de samenleving, zo zou je het ook wel kunnen vertalen, dat is nog niet zo gek. En dan staat er dus dat degene die in doornen bezaaid is, beeld van het zaad wat in de doornen terecht kwam en de doornen groeiden harder dan het zaad en het verstikte het zaad. Hè? Dat beeld, deze is degene die het woord hoort, dat wil zeggen aanvaardt, in zich opneemt door de oren, gehoorzaam is aan het woord. En dus er staat er de zorgvuldigheid deze aion van deze eeuw en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord. En eigenlijk is het zo dat die zorgvuldigheid deze eeuw precies hetzelfde is als de verleiding des rijkdoms. Want de zorgvuldigheden van deze eeuw zijn gewoon de zorgvuldigheden waarmee wij ons onze rijkdommen vergaderen. Ja, dat is de zorgvuldigheid van deze eeuw. Mee met de stroom, mee, meer, groter, hoger en hoe dat allemaal maar heten mag. En ik heb daar op zich niks tegen hoor, want dat zoekt de wereld maar uit. En dat zoekt u trouwens ook maar uit. Maar waar het om gaat, is dat soort streven, het woord wat in ons gevallen is over dat koninkrijk wat zal komen, verstikt. En verdwijnt. Want wat voor belang zouden wij nou hebben bij een koninkrijk in de toekomst? Wanneer wij nu bezig zijn met onze rijkdommen nu te vergaderen. Het is of het een of het ander. Nou ja, zo helemaal zwart-wit is het natuurlijk niet. Je moet zien dat je in leven blijft enzovoorts. Hè. En sommigen gaat dat met heel weinig moeite heel gemakkelijk af. En sommigen gaat dat met heel veel moeite en nog heel moeilijk af ook. Dat is nu een keer zo. Dat kan ik ook niet helpen, dat heb ik niet uitgevonden. Er is ook niks aan te doen, feitelijk. Maar het gaat er maar om dat de omstandigheden in de wereld, de eisen die de wereld aan ons stelt, die verstikken dat woord over dat komende koninkrijk. Ik heb het niet over het evangelie van de Heer Jezus Christus, ik heb het over het woord des koninkrijks. En binnen dat verband moet je het lezen. Wanneer we er dus nu over praten in verband met ons, dan denk ik in de eerste plaats niet aan het evangelie zoals wij dat prediken in onze evangelisatiesamenkomst. Dat er redding is voor elke verloren zondaar wanneer die gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar dan denk ik aan die boodschap die spreekt over dat toekomende koninkrijk, het koninkrijk van Christus, wat hier op aarde zal worden opgericht. Want er zijn nog wel mensen, gelukkig in Nederland, die geloven dat het de redding is in het bloed van de Heer Jezus. En dat er kracht is in het bloed van het lam, om het dan maar zo te zeggen. Ja, dat nog wel. Maar dan gaan we nog een stap verder en dan gaan we eens kijken hoeveel mensen eigenlijk geloven dat de Heer in de toekomst ook inderdaad zijn koninkrijk zal oprichten op precies de wijze zoals hij dat in zijn woord heeft aangekondigd. En dan zal blijken dat het er maar heel weinigen zijn en dat zodra je die weinigen vindt, dan hoor je nog meteen van ja, maar daar kun je verschillend over denken hoor. Is 1000 jaar eigenlijk wel 1000 jaar? En is dat eigenlijk wel op aarde? En is dat wel in Jeruzalem? En is dat wel in Israël? En er worden allemaal vraagtekens bijgezet, omdat men domweg niet geloven wil wat de schrift zegt. Waarom niet? Vanwege de zorgvuldigheden deze levens, of zorgvuldigheden deze eeuw, en de verleiding des rijkdoms. Want we hebben er geen aandacht voor. Het hoeft van ons ook niet. We hadden het liever gehouden zoals het is. Of niet soms? We protesteren toch allemaal, we moeten allemaal inleveren, heb je dat ook gehoord? He? Dat hebben ze hier in de buurt uitgevonden, heb ik gehoord. Maar we moeten allemaal inleveren. Dat vinden we toch niet mooi, we hadden liever zo rijk willen blijven, want schat, heen moet je rijk zijn hoor. He? Dat kan niet missen. Maar we moeten terug. We moeten het opgeven. Dat mag geen probleem zijn. Ik weet wel dat het een probleem is, maar het mag geen probleem zijn. Voor een christen helemaal niet. Al was het maar omdat wij een schat verzamelen in de hemel. En dat ons huis en ons burgerschap daar is. Dat is nog eens wat anders, hè? Maar wat de wereld betreft geldt precies hetzelfde. Dan geldt ook, wie hier zal willen verliezen, we hebben erover gezongen. Wie hier zal willen verliezen, die zal straks in de toekomst, wanneer het koninkrijk wordt opgericht, weder ontvangen. Want daar gaat het over, het schriftgedeelte. Straks in de toekomende eeuw. Want hier wordt gesproken over de zorgvuldigheden van deze eeuw. Maar wat is dan eigenlijk deze eeuw? Wat is het kenmerk van deze eeuw? De Bijbel spreekt over de tegenwoordige eeuw en over de toekomende eeuw. En de zorgvuldigheden deze eeuw staat er. Niet de zorgvuldigheden der wereld staat er, maar de zorgvuldigheden deze wereld. En wereld is dus eeuw, want het punt is, er komt ook een andere eeuw. Wat is er dan met deze wereld of deze eeuw niet goed? Nou, dat zal ik u vertellen, dat is heel gemakkelijk. Deze eeuw is niet goed omdat Satan regeert. Dat is alles. Want wie is de God van deze eeuw? Ja, Satan. Waar is hij nog meer God van? Strikvraag. Nee, waar is hij nog meer God van? Nee, hè? Zo'n uitdrukking vinden we niet meer in de Bijbel. Hij is de God deze eeuw. En wij zijn onderdeel, als natuurlijke mensen, onderdeel van deze eeuw, deze tegenwoordige. Boze, ja, ik hoor hem. Deze tegenwoordige boze eeuw. Ja. En waar zijn wij dan vandaag? Waar zijn wij daar dan niet in? Moeilijk, hè? Ik ben zwaar aan het bladeren naar Galaten 1. Ik meen vers 4. Daar staat in Galaten 1 vers 4, broeder, daar staat die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Eeuw is het dus, wereld, aion, het is hetzelfde woord. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw naar de wil van onze God en Vader. Het punt is, wij zijn daar uitgetrokken uit deze tegenwoordige eeuw. Dat is een goede reden voor. Deze eeuw is de eeuw waarin Satan regeert. En dat doet hij al heel lang hoor, dat kan ik u vertellen. Maar wij maken daar geen onderdeel van uit, weet u waarom niet? Omdat wij deel uitmaken van de toekomende eeuw. Die nu al bestaat namelijk. Maar die nog verborgen is. Want de toekomende eeuw is de eeuw waarin Christus regeert. En de tegenwoordige eeuw is de eeuw waarin Satan regeert. Zeg gemakkelijk. De toekomende eeuw is de eeuw van de opstanding der doden, maar wij zijn opgestaan. Jazeker. Ik zal een paar schriftplaatsen noemen waar dat staat. Als ik ze zo gauw vinden kan, want ik heb u gezegd dat ik een slecht geheugen heb. Hè? Praat ik over deze tegenwoordige eeuw, heb ik al genoemd, 2 Korinthe 4 vers 4, waar Satan genoemd wordt de God deze eeuw. Ik heb je al uit het hoofd genoemd, Galaten 1 vers 4, waar gesproken wordt over deze tegenwoordige boze eeuw. En die eeuw is boos, uiteraard omdat Satan erover regeert. En ik noem dan nog één schriftplaats waar de tegenwoordige eeuw genoemd wordt, deze eeuw. Dat is in Titus, brief van Paulus aan Titus. Timotheus en dan komt Titus, hè? Ja. Titus 2. Daar staat een bekend vers hoor, vers 11, daar staat, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, in deze tegenwoordige aion staat er letterlijk, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wij leven in deze tegenwoordige eeuw matig, de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig staat er. En dan staat erbij, hoe lang? Nou, dan staat erbij, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En de vraag is, hoe lang duurt deze tegenwoordige boze eeuw dan? En dan is het antwoord, tot de openbaring, tot de verschijning der heerlijkheid van Jezus Christus. Deze tegenwoordige boze eeuw, die duurt totdat Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid in deze wereld. Want dan begint de toekomende eeuw voor de wereld. Want voor ons is de toekomende eeuw al lang begonnen. We leven al in de toekomst. De wereld ziet uit naar in de toekomst dat er straks een nieuwe hemel, een nieuwe aarde komt. En zingt dat ook. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Maar wat de schrift ons leert, is dat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. En dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. En dan volgt daar meteen op. Het oude is voorbij gegaan. Alle dingen zijn nieuw geworden. Dat is voor ons. En dan zie je, wij leven lang in de toekomst. Wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping. Begrijpt u wel? Dat hebben we nou al. Maar de wereld hier, de zienlijke dingen, heeft te maken met de tegenwoordige boze eeuw waarin we middenin zitten. Maar waar we helemaal niet bij horen, maar waar we voor de oude mens wel van afhankelijk zijn. En zegt Paulus, dan moet je maar wereldse begeerlijkheden verzaken en matig en rechtvaardig en godzalig leven. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zalig maken. En het punt is natuurlijk, als je niet gelooft dat hij komt, dat hij zijn koninkrijk zal oplichten. Hoe zou je dan in deze wereld matig en rechtvaardig en godzalig kunnen leven? Dat kan alleen als je verwacht die toekomst. De oprichting van dat koninkrijk. De openbaring van dat koninkrijk wat nu nog verborgen is. Dat kan dan alleen. En als je dus niet gelooft in een duizendjarig rijk. Hoe moet je dan hier in de wereld leven? Daar heeft de Bijbel geen antwoord op. Dat is niet mogelijk. Kunnen alleen maar afwachten of verwachten het moment waarop de Heer zijn werk met betrekking tot deze aarde, deze zienlijke wereld, voort zal zetten. Daar zien we naartoe. En wanneer dat gebeurt, begint dat met dat wij die deel uitmaken van de onzienlijke dingen en van een nieuwe schepping eerst van deze zienlijke aarde verwijderd zullen worden. Uiteraard, want daar hebben we niks mee te maken. Ja, daar zien we naar uit. Dat is onze toekomstverwachting, dat is onze zalige hoop. Onze zalige hoop is ook niet de dood. Het is gek dat de meeste christenen natuurlijk in de loop der eeuwen wel degelijk gewoon gestorven zijn. Niet allemaal, want er leven er nog een paar, bedoel ik. Hè? Ik zie enkele mensen vragen, het kijken, wat bedoelt hij nou weer? Nee, wij leven nog, hè, naar de mens. Maar het eigenaardige is dat ondanks dat er ook een gelovige gewoon lichamelijk komt te sterven, dat de Bijbel spreekt over de zalige hoop die de gelovige heeft. Dat is niet zijn dood. Maar dat is de wederkomst van Christus nog steeds. Dat is de openbaring van Christus straks in de toekomst. Daar zien wij naar uit. Dat behoort onze verwachting te wezen. En in de tussentijd weten we dat al wat om ons heen is voorbij gaat. En we zijn in de laatste tientallen jaren rijk geworden hier in Nederland. Na de oorlog zal ik maar zeggen. Hoe dat kan, snap ik ook niet helemaal, maar het is nu een keer zo. En dan moeten we weer inleveren en dan gaan we weer arm worden. En dat gaat allemaal voorbij. Wat allemaal voorbij. Ik kan alleen maar één ding zeggen. Je moet ervan genieten voor zover het je gegeven is. Dat is toch zo? Dan moet je de Heer voor danken voor wat je ontvangt. En de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. En dat was een veel ergere situatie, moet ik zeggen. En dat mag helemaal geen probleem voor ons zijn. Want wij wachten op de toekomst waarin wel degelijk dat koninkrijk ook in de hele schepping geopenbaard zal worden. Dat is de toekomst. Nou, daar heb ik even een paar schriftplaatsen genoemd over de tegenwoordige eeuw. Dan ben ik natuurlijk verplicht om een paar schriftplaatsen te noemen over de toekomende eeuw. En u zult zien waar dat dan over gaat. De tegenwoordige eeuw is de eeuw waarin Satan de God is. En het duurt tot aan de komst van Christus in heerlijkheid. Zijn verschijning in heerlijkheid, de zalige hoop enzovoorts, stond hier in Titus. En dan neem ik de teksten over de toekomende eeuw, daar hebben we al van gezongen. En ik heb ze uit mijn hoofd al geciteerd een beetje. Dan neem ik Lucas 18. Lucas 18 vers 30. En dan lees ik vanaf vers 29, daar staat: voorwaar ik zeg u lieden dat er niemand is die verlaten heeft huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Zo iemand die nu opgegeven heeft, zegt de Heer Jezus, over zijn dagen uiteraard, die zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd al, ook al reeds nu, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Want het eeuwige leven is een kenmerk van de toekomende eeuw. Dat kun je hier uit dit vers leren. Zie, het is niet zo moeilijk. In de toekomende eeuw eeuwig leven. Wel, heb je al eeuwig leven? Dan heb je deel aan de toekomende eeuw. Zo zit dat. Ja. Ik las van de week in de krant de auto van de toekomst nu te koop. Ik dacht, het zou wel tijd worden. Wij zijn al zo lang van de toekomst, hè? En wij zijn er al zo lang. Ja, we lopen erg op de dingen vooruit. Maar ik noem u nog een schriftplaats, een gelijksoortige. Dat is twee hoofdstukken verder. Lucas 20, vers 35. Vers 34 eigenlijk. Nee, vers 33 lees ik. In de opstanding dan, wiens vrouw van deze zal zij zijn? U weet wel, dat is die vrouw die een hele reeks mannen gehad had. Hè? En dat was de mooie vraag, want waar theologen zich al mee bezighouden, zeg. Hè? Schriftgeleerden die zich daarmee bezighouden, hoor, met zo'n vraag. Van wiens vrouw zal ze dan zijn in het hiernamaals, in de opstanding? Nou, die wisten er ook niet veel van, hoor. Hè? Ja, het waren schriftgeleerden. Nou ja, vooruit maar. Die hadden ervoor geleerd, hè? Ja. Nou, dan gaan we. Dan staat er in vers 33, in de opstanding dan, wiens vrouw van deze zal zij zijn? Want die zeven hebben dezelfde tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordde, zeide tot hen, de kinderen van deze eeuw trouwen. Begint van voren af aan. Die mensen die nu leven, die trouwen. Die om deze eeuw, waarvan Satan de God is dus, die in deze eeuw leven, de kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden. Dat is hetzelfde. Die eeuw is die van de opstanding uit de doden. En je gaat de toekomende eeuw slechts in als je opgewekt bent. Al is het dan ook met Christus. Er was trouwens ook de vraag, in de opstanding dan, wiens vrouw zal zij zijn? En het antwoord is, maar die waardig zullen geacht worden die eeuw te verwerven, namelijk die van de opstanding uit de doden. Daar staat er, die lui, die zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want binnen die nieuwe schepping, binnen de opstanding der doden, in die toekomende eeuw, is geen sprake van trouwen of ten huwelijk uitgeven. Want daar praten we over dat wat wedergeboren is. Daar praten we over dat wat uit God geboren is. En daarin is man of vrouw. Kan nog doorgaan, Jood nog Grieks, slaaf nog vrije, dat is ook allemaal waar. In de gemeente is dat dus ook waar. Maar in de toekomst, Voor nieuwe schepping is dat ook waar. En voor zover men gelovig is, wedergeboren is en straks in het duizendjarig rijk leeft, is dat ook waar. Want dat wat wedergeboren is, is het leven van Christus in ons. En dat trouwt niet. Tenminste, niet op deze manier althans, hè. En dan staat er wat? Staat er ook vers 36, want zij kunnen niet meer sterven, want ze zijn de engelen gelijk en ze zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. En waar het nou om gaat is dat de toekomende eeuw de eeuw is van de opstanding. Van hen die nieuw leven hebben ontvangen, hen die wedergeboren zijn. Het is precies hetzelfde hoor, opstanding of wedergeboorte. Het is gewoon leven uit de dood. Dus onder alle omstandigheden hetzelfde beginsel. Dus de toekomende eeuw is die van het eeuwig leven, is die waarin Christus regeert op aarde bovendien. En de toekomende eeuw, daar leven wij nu al in. Maar die toekomende eeuw zal definitief op aarde gevestigd zijn, niet bij de opname van de gemeente. Maar pas later, om precies te zijn als u dan toch weten wilt, 40 jaar later, wanneer het duizendjarig rijk begint. Wanneer Satan gebonden wordt. Dat is één generatie verder. Dezelfde generatie als die uit Matthäus 24 overigens, die niet voorbij zou gaan voor het al die dingen geschied zullen zijn. Ik kan er nou niet dieper op ingaan, maar ik noem het volledigheidshalve maar. Want die gelijkenissen hier in Matthäus 13, die spreken wel degelijk over niet het einde van de gemeente en ook niet over de opname van de gemeente, maar over tot het einde van de verborgenheid, want daar gaan die gelijkenissen over. En waar houden die gelijkenissen nu op met vertellen? Nou, bij het einde der eeuw. En we lazen net in Matthäus 13 over de zorgvuldigheden van deze eeuw, die het woord omtrent dat koninkrijk verstikt, die het woord des koninkrijks verstikt. Maar in de volgende gelijkenis die we alleen maar gelezen hebben, hebben we gezien dat tarwe en onkruid tezamen opgroeit tot wanneer? Ja, tot de oogst. Maar dat heeft een naam, dat heb ik niet gelezen, hoe die naam is, want dat staat in de verklaring van die gelijkenis. Dat staat namelijk in vers 40. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het zijn in de voleinding deze wereld. In de voleinding van deze aion. Deze gelijkenis spreekt niet over de opname van de gemeente, maar hij spreekt over het einde van deze eeuw. En het begin van de toekomende eeuw, namelijk het duizendjarig rijk. Dat is het tijdstip waarop alle volkeren op aarde aan de Heer onderworpen zullen zijn. En hoe dat gebeurt, dat zegt deze gelijkenis. Want die Heer van die oogst zegt, laat het maar gewoon samen opgroeien. Laat maar gaan. En wat gebeurt er aan het eind als het op de bestemde... De tijd van de oogst is een vaste tijd hoor, in de Bijbel. Er staan datums voor in de schrift, worden in de wet genoemd. De vastgestelde tijd, de tijd van de oogst. In de tijd van de oogst staat er, oogst het allemaal maar, maar dat onkruid dat gaat in het vuur. En al zo zal het zijn in de voleinding der eeuw staat er. En er staat de zoon des mensen, vers 41, zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die ongerechtigheid doen. Want dan is het koninkrijk gevestigd en alle ongerechtigheden worden daaruit verwijderd. Dan worden de onrechtvaardigen, ongelovigen dus, van de aarde weggenomen. Dat is niet de opname van de gemeente, want dan worden de gelovigen van de aarde weggenomen. Het is een heel simpele zaak dat in de toekomst eerst de gelovigen van de aarde worden weggenomen, omdat die voor de hemel bestemd zijn, die van deze huidige bedeling. Die horen in de hemel thuis, ze hebben een hemelsburgerschap. Daarna krijgen we de situatie dat het koninkrijk op aarde geopenbaard of gevestigd wordt in die dagen en ook gepredikt wordt, waarin het woord des koninkrijks gepredikt wordt. Dat eindigt inderdaad met een situatie waarbij velen tot geloof gekomen zijn en zich onderworpen hebben aan de koning, maar ook dan zijn er diegenen die dat niet hebben gewild, heel bewust niet, ongelovigen. En die worden gewoon van de aarde weggenomen, want bij de opname van de gemeente zijn gekomen gelovigen in de hemel. En zijn er in de hemel alleen nog maar gelovigen, dat wil zeggen wezens, mensen, engelen, kan me niet schelen wie, maar wezens die onderworpen zijn aan Christus en die hem als de koning erkennen. Zo eindigt deze bedeling. Terwijl in de toekomst moment komt waarop alles wat op aarde is aan Christus onderworpen zal worden. En dan worden dus de ongelovigen van de aarde weggedaan. En die worden geworpen in de poel des vuurs, in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Zodat we twee tijdstippen in de schrift vinden over de toekomst, waarin mensen van de aarde worden weggenomen. De ene keer de gelovigen naar de hemel, later ongelovigen naar het dodenrijk, naar de buitenste duisternis. Dat is wat er staat. Het moet duidelijk zijn dat dat noodzakelijk is ook. Mensen worden niet tot geloof gedwongen straks, wanneer het koninkrijk op aarde gevestigd is. Maar als ze niet wedergeboren zijn, kunnen ze het koninkrijk niet binnengaan. Zegt het Oude Testament, zegt de Heer Jezus, zegt de apostel Paulus, het maakt allemaal niks uit. Dat betekent dus dat dan de ongelovigen van de aarde moeten worden weggenomen, want dat koninkrijk is hier op aarde. En dan verwijdert de Heer ze uit zijn koninkrijk. Dat is niet de opname van de gemeente, want daar kun je beter zeggen dat wij erin gaan. Dat is niet helemaal juist, maar dat zou correcter zijn, hè? Dat we juist het koninkrijk namelijk in de hemel binnengaan. Dat is een heel andere situatie. En wat we moeten leren, is dat er dus verschillende fasen zijn achtereenvolgens met betrekking tot de vestiging van het koninkrijk van Christus. Nou, meer kan ik daar in de gauwigheid niet over zeggen. Ik zal de volgende keer verder ingaan op die gelijkenis van het onkruid, van die tarwe en het onkruid, omdat dat inderdaad een gelijkenis is die betrekking heeft op de tegenwoordige tijd, maar durend tot aan de voleinding der eeuw, niet aan de opname van de gemeente, maar langer. En dan wordt gesproken over de situatie dat verschillende soorten graan opkomen uit dezelfde akker, en het lijkt nog op elkaar ook, en waar moet je daar nou mee? Want dat is wat dit schriftgedeelte zegt. Waar moet je daar nou mee? En het enige wat de Heer zegt is, laat me staan, kom wel goed. Maak je maar niet druk. Als de oogst is, zal ik mijn arbeiders uitzenden. Jullie niet. Dan zal ik mijn arbeiders uitzenden. En die zullen de ongerechtigheden wegnemen. De Heer zegt gewoon, laat dat maar aan mij over. Dat maak ik zelf wel uit. Nou, dat vind ik een bijzondere reden om dankbaar voor te zijn, dat we ons daar tenminste niet mee druk hoeven te houden met dat wat verkeerd is. Wij mogen ons gelukkig als gelovigen van deze bedeling bezighouden met dat wat goed is. Dat wat de Heer ons gegeven heeft. Maar bedenk wel, dat wat de Heer ons gegeven heeft is slechts verborgen en kan slechts gekend worden uit de schrift, datgene wat God rechtstreeks aan ons wel degelijk heeft willen openbaren. Wat dan voor de wereld verborgen blijft en voor sommige ongelovige christenen, om het dan maar eens zo te zeggen, ook verborgen blijft, omdat ze nou niet willen, omdat ze liever vastzitten aan deze wereld. Want zo is het echt hoor. En laten wij ons bezighouden met de dingen die ons gegeven zijn. Wij hebben de geest van God ontvangen, staat er, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat is niet moeilijk, je moet het alleen geloven. Dat is alles. Wij zullen de Heer danken. We zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we zo mogen leven aan uw hand. En we zeggen u boven alles dank, Vader, dat u ons leven getrokken hebt uit deze wereld en dat ons leven veilig is gesteld bij uzelf en in Christus. En we danken u, Vader, dat wij een hoge priester hebben die door alle hemelen is doorgegaan en die zit aan uw rechterhand. En die stoelt op de troon der genade en we danken u dat ons leven in hem verborgen is, dat ons leven met hem verbonden is. En dat ons leven zodoende verborgen is bij u. En Vader, soms bekruipt het ons dat we zo weinig erkenning vinden als gelovigen hier in deze wereld. Vader, maar dan moeten we aan de andere kant danken dat we erkenning hebben bij u. Dat u het bent die ons erkent als uw kinderen. Dat u het bent die ons behandelt als kinderen en die ons geroepen hebt als uw zonen. En Vader, dan danken we u dat we niet hoeven te zien op onze omgeving, dat die ons niet hoeft te overtuigen van het tegendeel, dat hij ons niet hoeft te wijzen op onze fouten, maar dat we hem slechts mogen zien op datgene wat u in uw woord ronduit en zwart op wit hebt bekendgemaakt. Wij danken u, Vader, voor die geweldige zaligheid die u ons gegeven hebt. Dat wij niet hoeven te zien of te volharden tot het einde en niet hoeven te zien, zelfs niet op een openbaring van uw koninkrijk op aarde in de toekomst, maar dat we reeds nu mogen leven vanuit de zegeningen die u ons geschonken hebt en die behoren tot dat koninkrijk wat nog verborgen is. We danken u, Vader, dat wij onderweg zijn als het ware in de woestijn onderweg naar Canaan. En we danken u dat we mogen leven van die zegeningen die bij Canaan hoorden. Dat we mogen leven van het woord wat u ons geschonken hebt, het manna waarmee we ons mogen spijzigen. En dat we mogen drinken van het water uit de rots, met welk is Christus. We zeggen u dank, Vader, dat we zo uw woord ook mochten openen. En dat we mochten zien enige kleine dingen die ons daarin het willen zeggen. Klein, omdat ze in een paar versen staan, maar groot, omdat u ze gemaakt hebt. En onvoorstelbaar groot zijn ze, omdat wij het ons niet kunnen voorstellen. Wij hadden het niet kunnen uitdenken. Maar we danken u dat u dat plan gemaakt hebt en dat u het bovendien ook volvoert. Dat u de tijd van de oogst bepaald hebt, ook in de toekomst. En dat u inderdaad de vrucht van deze wereld zult inzamelen en zult brengen in uw schuur. Vader, we danken u dat we daarop mogen zien. Dat hoewel deze tegenwoordige tijd zoveel lijden met zich meebrengt. En hoewel deze tegenwoordige wereld voorbij ijlt en ten onder gaat. Dat we ons mogen vastklampen aan die rots die niet wankelt. Die rots die wel vast gefundeerd is, waarin wij geloven en die wij omarmen. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom van uw genade en voor dat eeuwige leven wat u ons in die genade geschonken hebt. Amen.